Onze hulp en onze verwachting staan in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen wij uit Psalm 27, de versen 3 en 5. Och mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen. Psalm 27, de versen 3 en 5.
Thank you.
doen wij nu in gemeenschap met de kerk der eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en zingen wij daarna uit Psalm 31 het eerste vers: Op u betrouw ik, Heere der Heren. En in ieder van u spreken met mij in zijn hart al dus: Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand van God de Almachtige Vader, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Wij lezen Gods woord uit de brief aan de Hebreeën en daarvan het vierde hoofdstuk. De schriftlezing is Hebreeën 4 vanaf vers 1. Laat ons dan vrezen dat niet te eniger tijd de belofte van in zijn rust in te gaan, nagelaten zijnde, iemand van u schijne achtergebleven te zijn. Want ook ons is het evangelie verkondigd, gelijk als hun. Maar het woord der prediking deed hun geen nut, terwijl het met het geloof niet gemengd was in degenen die het gehoord hebben. Want wij die geloofd hebben, gaan in de rust, gelijk hij gezegd heeft, zo heb ik dan gezworen in mijn toorn, indien zij zullen ingaan in mijn rust. Hoewel zijn werken van de grondlegging der wereld af al volbracht waren. Want hij heeft ergens van de zevende dag al dus gesproken, en God heeft op de zevende dag van al zijn werken gerust. En in deze plaats wederom, indien zij in mijn rust zullen ingaan. Terwijl dan blijft dat sommigen in dezelfde rust ingaan, en degenen wien het evangelie eerst verkondigd was, niet ingegaan zijn vanwege de ongehoorzaamheid, zo bepaalt hij wederom een zekere dag, namelijk heden, door David zeggende, zo lange tijd daarna, gelijkerwijs gezegd is, heden indien gij zijn stem hoort, zo verhardt uw harten niet. Want indien Jozua hen in de rust gebracht heeft, zo had hij daarna niet gesproken van een andere dag. Er blijft dan een rust over voor het volk Gods. Want die ingegaan is in zijn rust, heeft zelf ook van zijn werken gerust, gelijk God van de zijne. Laat ons dan ons benaarstigen om in die rust in te gaan, opdat niet iemand in datzelfde voorbeeld der ongelovigheid vallen. Want het woord Gods is levend en krachtig en scherpsnijdender dan enig tweesnijdend zwaard. En gaat door tot de verdeling der ziel en des geestes en der samenvoegselen en des mergs. En is een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten. En er is geen schepsel onzichtbaar voor hem. Maar alle dingen zijn naakt en geopend voor de ogen desgenen met welke wij te doen hebben. Dewijl wij dan een grote hoge priester hebben, die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon Gods, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest, doch zonder zonde. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwamer tijd. Tot zover de schriftlezing. Verenigen wij ons nu in gemeenschappelijk gebed. Grootmachtig en genadig Heere, het is door uw goedheid dat u ons samenbrengt aan de avond van deze rustdag in uw bedehuis. Laat het ons een voorrecht zijn om voor uw heilig aangezicht te verkeren. En doe ons ook beseffen welke verantwoordelijkheid dat met zich meebrengt voor een ieder van ons. Want we zijn samengekomen in uw naam. Het is maar niet een menselijke samenkomst, maar een ambtelijke eredienst waarin u belooft zelf aanwezig te zullen zijn. Waarin het gaat om de bediening der verzoening. En het behaagt u toch door die prediking grote zaken te verrichten, namelijk zondaren tot bekering te brengen, uw volk, uw gunstgenoten te zegenen met heil en vrede. Heere, doe het ons dan beseffen. En schenk ons eerbied en ontzag, maar dat we ook iets van een heilig beven doorstaan. Want wie zijn wij, dat wij tot u zouden naderen? En wie is het waardig om in het heiligdom te verkeren voor uw heilig aangezicht? Moeten we niet belijden onze zonden, de boosheid die ons altijd aankleeft, dat wij niet anders kunnen dan de schuld steeds vermeerderen. Heere, het brengen ons in ware verootmoediging. En daartegenover bewijst gij uw goedertierenheid, uw nooit aflatende trouw. En deze eredienst is toch ook weer een bewijs daarvan, dat gij geen lust hebt in de dood van een goddeloze, maar dat u lust hebt in onze bekering en in ons leven. O, laten deze zaken ons dan mogen verootmoedigen, opdat we in zielsverbrijzeling voor u mogen verkeren en de smeekbede geboren wordt, of dat het herleving mag vinden. O God, wees mij de zondaar genadig. Ja, breng ons op die plaats. Houd uw volk en kinderen daar. Om smeken tot u te gaan. Met wening en berouw. Te belijden onze zonden. En van u af te smeken. Genade tot vergeving en verzoening van de schuld. Ja, Heere, betoon nog uw genade. In Jezus Christus, door uit zijn volheid die genade toe te passen, door zijn verdiensten te laten gelden, en dat we voor rekening van zijn volbrachte werk mogen staan. Dat is toch het grote voorrecht wat aan uw genadetroon wordt genoten. En heren, dat het zo mag zijn vanavond in de kerk of bij allen die met ons meeluisteren, dat we aan uw troon verkeren en daar iets van uw heerlijkheid mogen zien, ja, mogen smaken de weldaden die u in Christus schenkt aan een alles verbeurd hebbend zondaar. Heren, zo gaat het toch om uw werk, om de verheerlijking van uw naam, dat Jezus Christus en zijn werk gestalte mag krijgen in ons hart en leven. O, laat dat het verlangen zijn van oud en jong. Laten we zo de kerkdienst mogen beleven, dat het maar niet is, we consumeren en beluisteren een preek, maar dat het een woord mag zijn tot bekering, tot ons behoud. Heere, wil ons dan in gunst gedenken naar de trouw van uw verbond. Wij mogen uw naam immers ook prijzen, danken en loven. Uw goedheid is groot, u spaart en draagt ons dag aan dag. Het hoeft ons aan niets te ontbreken, we hebben overvloed. En dat is alleen maar dankzij uw zegenende hand, die ten goede mag zijn over ons leven. O, laat die goedheid onze harten mogen verbreken en dat we het niet verzondigen, Heere. En dan denken we aan zovelen die in ellende verkeren, in hongersnood of rampspoed zijn. Duizenden in deze wereld die dat ondergaan, die onder dreiging en druk verkeren. Oorlogsgebieden waar veel slachtoffers vallen, aanslagen die gebeuren. O Heere, erbarm u, wat een nood, wat een ellende, veel verdriet, wat gaat de Satan rond als een briesende leeuw. En wat zijn er ook veel roepende zonden, een goddeloosheid en wetteloosheid, in het afwijken van uw woord en getuigenis. Ontferm u, o God. Wat zijn er veel oordelen die over de aarde gaan. De tekenen van de eindtijd spreken ervan dat Jezus Christus bezig is om te verschijnen in heerlijkheid. O, bind die ernst op ons aller hart en dat we de genadetijd mogen gebruiken tot ons welzijn, tot eer van uw naam. Heere, wil heel de gemeente al hier gedachtig zijn. Wees bijzonder met hen die tijden van beproeving of ziekte doormaken, waar moeite en zorg is bij het alleen zijn of in het ouder worden, bij het verwerken van een kruis, misschien in stilte. Heere, wees nabij en schenk allen die op u hopen nieuwe kracht en moed, en laat ook de tegenspoed en zorg uit mogen drijven tot u de Heere, om alle bekommernis bij de genadetroon op u alleen te werpen. Heere, wees met hen die op vakantie zijn, geef uw nabijheid en bewaring. We bidden u ook voor dominee Procé en zijn vrouw. Wilt u ze gedenken en zijn gezegende tijd geven met de kinderen en kleinkinderen, en schenk nieuwe kracht om ook het werk als herder en leraar weer te mogen doen. En wilt u hem daarin ook ten zegen stellen. Gedenk aan heel uw kerk en koninkrijk, aan de verbreiding van het evangelie, en dat ook in talen waarin uw woord nog niet is, gewerkt mag worden om zondaren te bereiken met die boodschap van het evangelie van uw genade. Wees met de vervolgde christenen. Wat zijn er velen die ernstig moeten lijden, gefolterd en gemarteld worden om het geloof in Christus. Geef moed om staande te blijven. Geef uitkomsten tot beschaming van de vijand, tot roem van uw naam. Heere, we dragen het volk Israël aan u op. Wat is ook daar een spanning en dreiging van rondom? Zal er oorlog komen met Iran? Zal de Arabische onrust fatale gevolgen hebben voor Israël? Ook de onrust in het land zelf. Ach Heere, wat is er een nood, ook in geestelijk opzicht, daar velen toch werelds leven. En in de synagoges, de bedekking ligt op wet en profeten. O, we bidden en smeken u, doe wonderen, en wil onder dat bondsvolk uw beloften vervullen. De troon van Davids zoon oprichten, opdat hij heerschappij mag hebben, en dat ook veel Arabieren tot kennis der waarheid worden gebracht. Ontferm u over Syrië, waar zoveel bloed vergieten is. Ach Heere, dat het mocht uitdrijven naar de koning der koningen, die toch groter is dan Allah. Laat het blijken, Heere der Heren, en dat uw heerschappij in genade en bekering openbaar mag komen, dat ook de heerlijkheid van uw koninkrijk gezien mag worden. Ach, is het dan niet beschamend, hoe als kerken zijn, zoveel verdeeldheid. Heere, vergeef en wil gedachtig zijn aan uw verbond. Ja, doe verzoening over al onze zonden en wil vanavond zegenend in ons midden zijn. Door de kracht van uw woord en de leiding van uw Heilige Geest. En dat we mogen merken, de Heere zelf is in ons midden, opdat de gewenste vruchten van bekering, van geloof, van bemoediging, van levende hoop en vurige liefde openbaar mogen komen. Ja, Heere, dat alles dan mogen strekken tot de eer en verheerlijking van uw naam alleen, om Jezus wil. Amen. Gemeente, de tekst voor de prediking is uit Hebreeën 4, daarvan vers 16, waar we Gods woord aldus lezen. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden, om geholpen te worden ter bekwamer tijd. Zingen wij vooraf uit Psalm 72, de versen 6, 7 en 10. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Psalm 72, de versen 6, 7 en 10. Zingen wij gemeente na de prediking uit Psalm 62, daarvan het vijfde vers. In God is al mijn heil, mijn eer, mijn sterke rots, mijn tegenweer. Psalm 62, vers 5, in aansluiting op de prediking. Geliefde gemeente, wij weten allemaal wel van de gang die koningin Esther eens heeft gemaakt. Zij ging naar de troon, want er was grote nood. Het volk van de Joden werd bedreigd daar in Perzië. De ondergang van dat volk was nabij. En dat drukte zo zwaar op het hart van Esther dat zij ging naar de koning, dat ze de gang maakte naar de troon. En jongens en meisjes, jullie weten ook wel wat er toen in haar hart was. Hoe ze daarin stond. Kom ik om, dan kom ik om. En waarom leefde dat zo wel? Zij mocht eigenlijk niet naar die troon gaan. Zij had geen afspraak met de koning. Ze werd er niet verwacht. De koning had haar niet ontboden. Naar de troon gaan om redding vragen, de nood voorleggen, dat mocht niet. Dat was tegen de wet. En toch, Esther ging, want zij kon niet anders. Er bleef geen andere weg over. Kom ik om, en dat gevaar was reëel, dat ze werd afgewezen, dat ze werd afgestraft, maar kom ik om, dan kom ik om. Want daar bij die troon moet ik zijn. Alleen van de koning is er redding te verwachten, anders is het omkomen. Gemeente, begrijpen wij de gang die Esther maakte? En leeft het zo ook wel eens in ons hart, dat we naar die troon moeten gaan? Kom ik om, dan kom ik om. Het was voor Esther en het volk der Joden een zaak van dood of leven geworden. En dan blijft er geen andere weg over. Gaan wij zo naar de troon van God? Maken wij de gang naar de koning der koningen om van hem redding te begeren, omdat de nood is opgelegd, omdat er geen andere weg overblijft. En wat denk je, jongelui? Zal het bij de troon van de koning der koningen omkomen worden? Geenszins. En vandaar de aansporing, zoals het staat in onze tekst vanavond. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat we barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwamer tijd. Wij vinden hier een aansporing om tot de genadetroon te gaan. En we letten op een drietal zaken. Ten eerste de noodzaak voor dat toegaan. Ten tweede de grond voor dat toegaan. En ten derde de zegen van dat toegaan. Aansporing om toe te gaan tot de troon der genade. De noodzaak, de grond en de zegen van dat toegaan. In de brief aan de Hebreeën wordt steeds de lijn van het Oude Testament doorgetrokken naar het Nieuwe Testament. En de schrijver van deze brief laat zien dat alles wat in het Oude Testament in de belofte aanwezig was, of waar het onder het oude verbond de schaduwdienst was, dat dat alles een vervulling vindt in het Nieuwe Testament, bijzonder in Jezus Christus. Hij is meer dan Mozes. Christus overtreft Aaron en de eredienst, zoals die vroeger in tabernakel en tempel plaatsvond, vindt ook door Gods geest zijn vervulling in het dienen van de Heere in geest en waarheid. En daar moeten we aan denken, gemeente, als de apostel hier spreekt over het toegaan tot de troon van God, het naderen tot de Heere. Waar moet je dan aan denken, jongens en meisjes? Wel, zoals het vroeger was, rond de tabernakel en de tempel. God heeft ingesteld dat het volk tot hem zou naderen. Dat het volk zou toegaan tot de tabernakel en de tempel, dat ze zouden naderen tot God om bij hem te verkeren, om daar de zegen te ontvangen. Dus dat toegaan, dat heeft alles te maken met onze verhouding tot de Heer. Het naderen tot God, dat is, gemeente, een wezenlijk onderdeel van het dienen van de Heere, van het vrezen van de Heere. Is dat door Gods genade ook al uw en jouw leven geworden? Toegaan tot God, naderen tot hem en verkeer in zijn gemeenschap. Dat is de kern van de zaak, van de omgang met de Heere door het ware geloof. En waar is dan die troon van God? Jongelui, waar kon je vroeger de troon van de Heere vinden? De tabernakel en de tempel stond de troon van God in het heilige der heiligen. Dan moeten we denken aan de ark van het verbond. Met goud overtrokken, het gouden verzoendeksel met de gerubs aan de uiteinden. En daartussen, daarboven, de lichtende wolk van Gods tegenwoordigheid. Daar troonde God op de ark van het verbond. Daar woonde hij zelf. Daar wordt zijn heil verkregen. Leven tot in eeuwigheid. Dus het is van groot belang om te naderen tot deze troon. Om toe te gaan tot de God van heil en leven. Maar wie kwam er bij die troon? Niemand. Want dat heilige der heiligen, dat werd afgesloten door het voorhangsel. De weg tot de troon van de God van Israël was afgesloten. Weten we daarvan? Ja, wat het is om voor een gesloten deur te staan, om in te leven. De weg tot God, die is versperd, een gesloten voorhang, verboden toegang. Ja, gemeente, want zo is het toch van nature. Dan staan we buiten God, dan hebben we geen deel aan zijn gemeenschap en aan zijn heil. Dan is de weg tot God versperd, want hij bewoont een ontoegankelijk licht. Ja, zo was het, jongens en meisjes, in het heilige der heiligen, want ook de wanden waren allemaal met goud bedekt. Dus dat licht van de Heere, dat weerkaatst aan alle kanten, als je dat heilige der heiligen zou binnengaan. O, dat licht zou je niet kunnen verdragen. O, dat licht, dat zal mij verteren. Gesloten voorhangsel. Ik sta er buiten. En is dat niet het allerergste? Geen toegang tot God. Dan mis ik het leven en ben ik onderworpen aan de dood. Geen toegang tot de Heere. O, dan heb ik geen heil. Dan lig ik daar in mijn verlorenheid. Ja, gemeente, dat is onze verloren staat. In Adam, we staan er van nature buiten, geen toegang tot God. En is dat voor u en jou al het allerergste geworden? Weegt dat zo zwaar in je hart en leven dat je zegt, daar kan ik het niet in uithouden zonder God? O, dan is het verloren. Zonder bij de Heer te kunnen zijn, dan is alles zinloos. Dan is het dood en verderf wat mij te wachten staat. Beleven we zo de noodzaak om tot dat heiligdom, om tot de Heer te komen, omdat u zonder hem niet meer kunt, omdat het een levend gemis is geworden in je hart en er een roepen tot God is geboren. Ja, dat je daar buiten staat en mag zeggen, mijn ziel schreeuwt tot God. Mijn ziel verlangt naar de Heere. Zo de noodzaak van dat naderen tot God. Door leven, gemeente, dan verstaat u die aansporing van onze tekst. Laat ons toegaan tot de troon van God. Ja, maar als die weg nou versperd is, als die toegang nu gesloten is, ja, dan moeten we door leven. Dat is mijn zonde. Dat is door mijn eigen schuld. Want wij zijn in Adam van God afgevallen. We hebben ons er buiten gezondigd, moedwillig. En dat is ook ons bestaan geworden, nietwaar? Want zeg eens eerlijk. Kunnen we vaak niet rustig doorleven? Zonder dat we naderen tot God. Ja, maar ik doe wel een gebed. Ik ga wel naar de kerk. Dat doe ik allemaal nog graag ook. Maar gemeente, de vraag vanavond is, wilt u naderen tot God om echt met hem in contact te treden, om voor zijn troon te verkeren? Mogen we die plaats al kennen in ons leven, dan voelt u de noodzaak ervan. Zonder de Heere geen leven, maar zielsverderf, eigen schuld. Dat gesloten voorhangsel. Laat ons toegaan. Hoe kan de apostel die aansporing dan doen? Gemeente, u weet het wel. Eén keer per jaar mocht er iemand achter dat voorhangsel binnengaan. De hoge priester op Yom Kippur, grote verzoendag. Dan werd er een bokje geslacht en met dat bloed ging de hoge priester naar binnen. O, wat zal dat voor die man, hij was ook een mens, zijn geweest. Voor die heilige God verschijnen. In die heerlijkheid van dat heiligdom binnengaan. O, dat schitterende heerlijke licht te ondergaan. Niet zonder bloed. En dat bloed sprenkelde hij op het verzoendeksel tot bedekking van de zonden en de overtredingen der wet, de wet die in die ark lag. Zo alleen kon er dat binnengaan zijn in dat heiligdom met het bloed om dat te besprengen tot verzoening. Dan was het een troon van genade en dan mocht die hoge priester van daaruit het volk de zegen opleggen. Maar daarna was het weer gesloten. En hoe kan er nu dat toegaan zijn tot de troon? Waarom spreekt de apostel van een genadetroon? Dat is door het werk van de hemelse hoge priester Jezus Christus. Het werk wat onder het oude verbond werd afgebeeld, dat vindt zijn vervulling in hem. Christus is in de hemel met zijn eigen gestorte bloed. En vandaar dat er een genadetroon is bij God. De aansporing komt daarom tot ons. Laat ons toegaan tot de genadetroon. Ja, gemeente, de toegang is open door het volbrachte werk van Jezus Christus. Maar voelen wij de noodzaak om toe te gaan? Heb je er belang bij om bij die genadetroon te zijn? Wat moet je daar doen? Als je geen zonden hebt, waarom zou je dat zoeken? Als de schuldenlast je niet drukt, zal een mens tot de genadetroon gaan als hij het zelf nog kan? Als je zelf nog grond denkt te hebben voor je behoud. Nee, gemeente, het moet nood worden in ons hart en leven dat we gaan inzien. Als zondaar heb ik genade nodig. O, ik moet met de schuld van mijn bestaan tot de genadetroon komen om daarbij de Heere vergeving te ontvangen, om dat wonder te gaan kennen van het verzoend worden met God. Is dat de noodzaak die u dringt om tot de genadetroon te gaan? Laat ons dan toegaan. Of jongelui, til je niet zo zwaar aan de zonde? En denk je, ach, als je om vergeving bidt, dan zal God dat toch ook wel geven. En vertrouwen we zo dat het wel goed zal komen? O, bedriegen we ons dan niet? Naar de genadetroon, zeker om genade te ontvangen, om het wonder der verzoening te kennen. Maar na de genadetroon, ook om met de Heere om te gaan, om te groeien in de kennis van Christus en in de genade, om het leven van de omgang met de Heere te mogen beoefenen. De noodzaak om tot de genadetroon te gaan. Ja, dan moet het toch worden, net als bij Esther, dat het een zaak van dood of leven wordt. Als je nou in de cel zit, je hebt een gevangenisstraf gekregen van een aantal jaren. Nou, er zijn veel gevangenen die straftijd dan wel uitzitten. En dan komen ze weer vrij. Maar als je nou gevangen zit en je bent veroordeeld tot de doodstraf, en je zit daar in die cel, en je hebt alleen maar het uitzicht dat vonnis zal worden voltrokken, ja, dan blijft er nog één ding over. Ik ga naar de koning om een gratieverzoek in te dienen, want dan is het erop of eronder. Dan wordt het een zaak van dood of leven. Wel, gemeente, hoe beleven wij dat nu? Het zijn niet alleen maar wat zonden waaraan wij schuldig staan. Zijn wij ook niet veroordeeld tot de doodstraf? Hebben wij ook niet de uitvoering van het doodvonnis te wachten? Moeten we zo niet gaan verstaan dat het een zaak van dood of leven is? Je kunt niet neutraal blijven. Laat ons toegaan tot de troon der genade. Wie zit er verlegen om genade? Wie heeft dat gratieverzoek nodig? Als je toch beseft je schuld, als je toch die doodstraf gaat inleven. God is heilig, hij is rechtvaardig. O, als we in dat licht ons verloren bestaan gaan kennen, gemeente, dan is dat toch wel de noodzaak die ons moet dringen om tot de genadetroon te gaan. Want dat is de enige weg tot redding. Het is een zaak van dood of leven. Bekent u dan, die doodstraf is wel verdiend. En beleidt u, uw vonnis is gans rechtvaardig. Kijk, dan kun je er niet meer onderuit komen met wat godsdienst. Dan kun je het niet meer wagen met je eigen vroomheid. Dan moet het worden naar de genadetroon. Ontferm u over mij, dat uw vrije genade mij mag redden, mij mag zaligen, dat uw werk in Christus mij vrij mag spreken van het welverdiende oordeel. Ziet u, gemeente, mensen die erachter zijn, ik lig onder Gods toorn. Ja, ik lig onder de veroordeling. Ik ben met heel de wereld verdoemelijk voor God en dat door eigen schuld. En dan is er maar één weg om daaraan te ontkomen, om daarvan verlost te worden. Naderen tot God. Durf ik dat met mijn zonden? Ben ik er niet te slecht voor om als schuldige voor God te verschijnen? Zal ik daar welkom zijn? Ja, gemeente, daar kan bij ons veel zijn wat ons tegenhoudt, wat ons weghoudt van die troon. Maar de apostel spoort aan: laat ons toegaan, nader toch tot de genadetroon. Er is geen andere weg. En als het echt een nood wordt die je wordt opgelegd, ach, dan vallen heel wat redeneringen weg, nietwaar? Dan kun je niet blijven steken in allerlei gedachten. Nee, dan wordt het net als bij Esther. Het moet, het kan niet anders. En kom ik om, dan kom ik om. Maar dat is de weg. O God, wees mij de zondaar genadig. Of is dat te overdreven? Nee toch, jongelui. Je leeft toch maar niet wat gerust door. Dat je zegt, nou ja, moet het nou zo naar die genadetroon? Het zal toch wel goed komen en meevallen en God is liefde. Bij de genadetroon moeten we de rust zoeken, de rust voor onze zielen, de eeuwige rust van het hemelse Kanaan. En we hebben het gelezen, gemeente, dat God heeft gezworen, indien ze in mijn rust zullen ingaan, met andere woorden, geenszins zullen zij ingaan die in ongeloof en in ongehoorzaamheid geleefd hebben. En laat dat de waarschuwing zijn. God heeft het met ede gezworen. Ze zullen geenszins ingaan. En ze waren al een heel eind op weg. Maar toch, door ongeloof niet ingaan in de rust. Wat zal het zijn als dat voor ons moet gelden? Buiten het hemelse Kanaan blijven, omdat je de rust niet hebt gezocht aan de genadetroon. Omdat je niet bent genaderd tot de Heer, omdat je het bloed der verzoening nodig hebt als de enige grond voor het behoud. Ja, die waarschuwing uit het volk Israël in de woestijnreis, dat velen niet konden ingaan vanwege hun ongeloof en ongehoorzaamheid. O, neem het serieus, gemeente. Maar dat is mede de achtergrond van de aansporing van de apostel. Het is noodzakelijk, het is onmisbaar. Laat ons dan tot de troon der genade toegaan. Want anders blijft dat doodvonnis op ons liggen. Een andere weg om van de verdoemenis verlost te worden is er niet. Wat een noodzaak om te naderen, maar ook bij hen die die genadetroon mogen kennen, ook onder de Hebreeën waren er christenen die dat naderen mochten kennen, maar er kwam verslapping en verachtering. Ze raakten teleurgesteld in het beleven van het nieuwe verbond. Sommigen dreigden terug te vallen in het Joodse geloof en de Joodse gebruiken. Laat ons toegaan tot de genadetroon. Dat blijft nodig, ook voor Gods volk. Een gedurige oefening, steeds weer naderen tot God. Heb je het jongelui niet elke avond weer nodig dat je bidt om vergeving van de zonden, ook van die dag. Zo krijgt Gods volk toch steeds meer een aangebonden leven. Zo zeggen we dat toch? Begrijpen we ook allemaal? Een aangebonden leven aan de troon van de genade. Als je verliefd bent en je hebt verkering, ik denk niet dat je ouders je dan vaak moeten aansporen. Zeg, zou je niet eens naar je meisje gaan? De liefde trekt toch. Laat ons dan toegaan tot de genadetroon. Gaat daar geen trekking van uit? O, u voelt, gemeente, dat naderen tot de Heere. Dat mag gebeuren in de liefde. Dat gebeurt door de trekking die er van de Heere uitgaat. Komen in verootmoediging. Naderen tot God als een boetvaardig zondaar. Komen tot Hem met hoop en verwachting. Ja, want bij die genadetroon, daar is veel goeds te verkrijgen. En kan dat? Ja, gemeente. Want daar is grond voor, onze tweede gedachte. De grond, de basis, om toe te gaan tot de genadetroon. De grond ligt niet in de mens. Die mogen we niet zoeken in de gelovigen. Het gaat daarbij niet om de gestalte van het kind van God. Niet dat je kunt zeggen, ja, maar ik ben bekeerd, of die en die is een waar gelovige en die mag dus toegaan tot de genadetroon. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan. Ja, maar de grond daarvoor ligt buiten de mens. Dan moeten we letten op dat kleine woordje dan. Dat slaat terug op het voorafgaande. En daar spreekt de apostel over de hoge priester Jezus Christus. We hebben een grote hoge priester. Ja, die is anders dan de hoge priester onder Aaron. Een grote hoge priester. De ordening van Melchizedek. Een hoge priester, Jezus Christus, die maar niet het heiligdom dat met handen is gemaakt is binnengegaan, maar die het hemelse heiligdom is binnengegaan. Hoort u? Die de hemelen doorgegaan is. Jezus, de Zoon van God. Ja, dat is een goddelijk werk. Dat is een goddelijk wonder. Dat daar een mens is die in de hemel is. Dat daar een mens is die in dat heilige der heiligen hierboven is binnengegaan. Ja, die er is doorgegaan, zegt de apostel. Jezus Christus, die mag overal in dat heiligdom gaan en staan. Want hij is ten hemel gevaren, nadat hij gekruisigd is. Hij is dat heiligdom binnengegaan met zijn eigen gestorte bloed. En dat is, gemeente, de grond om toe te gaan tot de troon der genade. Het volbrachte werk van Jezus Christus in zijn kruis en opstanding. Mag dat voor u en jou de grond zijn om daarop te steunen en zo tot de genade troon te gaan. Wat een evangelie, gemeente. Je hoeft niet te komen met iets van jezelf. Stel u voor dat vanavond moest klinken, nou, als je genoeg gebeden hebt, als je hart voldoende met vroomheid vervuld is, als je voldoende doorleefd hebt van de stukken der zalige, ja, dan mag je toegaan tot de troon. Wie zou dan nog kunnen en durven? Ik hoop van niemand. Dat zou een arme boodschap zijn, gemeente. Maar zoek het dan ook niet in uzelf. En zeg dan ook niet, ja, maar is het wel voor mij? En laten uw zonden u dan niet tegenhouden en uw verdorvenheid, hoe je dat ook doorleven kunt. Laat dat geen obstakel zijn. Laat ons toegaan tot de genade troon. Waarom zegt de apostel dat zo ruim en zo vrij? Omdat hij mag zien op de hoge priester. En daar gaat het om, gemeente. Het ligt buiten ons. Het ligt in Jezus Christus. En hij mag zijn grootheid en zijn heerlijkheid verkondigen. Wij hebben een grote hoge priester. Laat ons dan toegaan. Dat is de conclusie. Dat is de enige conclusie. Dus als het geloof mag zien op die hoge priester, hoe meer het geloof de grootheid van de hemelkoning mag zien, hoe meer je verstaat in dat volbrachte werk ligt mijn behoud. Hoe meer je gaat inzien, Jezus Christus daar in de hemel. O, maar dat betekent, hij heeft overwonnen. Dat is het bewijs dat alles is voldaan. Jezus Christus daarboven in de heerlijkheid, ziend op hem, dan is er maar één conclusie mogelijk. Daar moet ik zijn. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Nadert u zo niet tot God, dan is dat omdat u niet of niet goed, niet voldoende op Jezus Christus ziet. Omdat u niet verstaat, dat hij de grote hoge priester is. Dus dat ligt aan uw eigen gebrek aan geloof. Als u niet toegaat, dan ligt dat aan de mens, maar niet aan de Heer. Want vanavond mag de evangelieboodschap zijn, de toegang is vrij. Zeker. Jullie weten toch wel, jongens en meisjes, toen Jezus stierf aan het kruis, scheurde het voorhangsel van boven naar beneden. Als de hoge priester onder het Oude Testament in het Heilige der Heiligen zijn taak had verricht, dan ging het daarna weer dicht. Maar na het werk van Christus is de toegang open. En die gaat niet meer dicht. Een vrije toegang. Dus niemand heeft een excuus om niet te gaan tot de troon der genade. Of vindt u het te ruim? Gemeente, is dit een te ruim evangelie? Wie u of jij ook bent, hoe slecht of zondig we ook zijn, grote hoge priester, en ziende op hem, laat ons dan toegaan. Ja, maar ik ben niet waardig en ik durf niet en God ziet me aankomen alweer met die zonde, nog slechter en meer schuld dan de vorige keer. Ja, als je daarop ziet, laat ons dan maar wegblijven, laat ons dan maar in de zonde blijven liggen, maar ziend op de hoge priester, laat ons dan, dat is de enige conclusie. U kunt niets overhouden tot excuusgemeente en wat een heerlijk evangelie, dat hoeft ook niet. Juist als je moet zeggen, ja, maar ik heb alles tegen. Juist als je onder de bestrijding ligt, ik durf niet God onder ogen te komen en weer met die zonde en schuld en het opnieuw te belijden voor zijn aangezicht. Laat ons toegaan. Vanwege Christus verdiensten, zie toch op de grootheid van de hoge priester Jezus Christus in de hemel der hemelen. Een open toegang. Wat maakt de Heere zich vrij van een ieder van ons? En zeg nou niet in zware vroomheid, ja, maar dat gaat zomaar niet en je zult toch bekeerd moeten zijn en het is alleen voor de uitverkorenen. Ziende, die hoge priester. Ja, dan kan alles en iedereen er nog wat tegen zijn en dan zijn er zoveel redenen om af te houden, maar toegaan om Jezus wil in de naam van die hoge priester kom ik om. Dan kom ik om, maar tot hem zal ik gaan. Laat ons dan toegaan. Een sterke aansporing. Want de apostel wil niet dat er ook maar iemand achterblijft. En gemeente, laten we dat vanavond ook zo mogen aanvoelen. Van groot tot klein, wie niet toegaat, dat komt omdat je hart gesloten is hoor, maar de toegang naar boven die staat open. Laat ons dan toegaan. Hebben we hem niet nodig als verlosser? Is die hoge priester niet bereidwillig? Is hij niet bevoegd? Is hij niet bekwaam om zondaars te ontvangen? Om aan de genadetroon zijn gunst en heil te openbaren? Ja, dominee, maar God moet het doen. Is dat zo? Alleen als je dat uit de diepste nood zucht naar boven. God, u moet het doen. Alleen als je dat met een juichkreet in het geloof mag jubelen. God, u doet het. Maar laat dat geen afhouder zijn om de weg der bekering te gaan, om tot de genadetroon te gaan. We kennen allemaal toch het alarmnummer. Als er nood is, ineens iets gebeurt, iets ernstigs, 112 bellen. En jongelui, wat is het alarmnummer naar boven? Dat is 5-5. 5-5. En dan die handen vouwen. Laat ons biddend toegaan tot de troon der genade. O God, ontferm u over mij. Het kan om Christus wil, zijn verdiensten, de vaste grond, een open toegang. Ja, maar heb ik daar de vrijmoedigheid voor? Want dat staat er duidelijk bij. Laat ons toegaan met vrijmoedigheid. En daar zit het vaak op vast, nietwaar? Ik mis die vrijmoedigheid vanwege mijn zonden. Of mijn hart staat er niet naar. Mijn hart gaat naar de wereld uit. En mijn hart zit vol met zondige gedachten. Ja, dan heb ik geen vrijmoedigheid om echt oprecht tot de Heere te gaan, om hem te bidden, om hem te danken. Ik mis die vrijmoedigheid. Maar dan zoeken we het weer in onszelf. En ook als het om die vrijmoedigheid gaat, dan wijst de apostel niet op de gelovigen, niet op zijn stand of staat, of zijn gevoel, of zijn beleving. O, natuurlijk, dat is een goede en echte vraag. Is het wel voor mij? En op grond waarvan zal ik naderen tot God? Want gemeente, het moet geen vrijpostigheid worden. Geen brutaliteit of met onverschilligheid toegaan tot de genadetroon, maar met vrijmoedigheid. En dat is niet subjectief dat een gelovige kan zeggen op een gegeven moment, ja, nou ben ik zo goed gesteld. En nou leeft er zoveel van Gods woord in mijn hart. Nou mag ik wel toegaan. Nee, dan grond je het op de mens of op de gelovige. Als dat de vrijmoedigheid moest zijn bij ons, dan was het gesloten, gemeente. Maar weet u wat vrijmoedigheid betekent? Dat Griekse woord, dat werd gebruikt in de politieke vergadering, in de volksvergadering. En dan betekent het de toestemming om het woord te voeren. Nou jongelui, zo gaat dat ook in de Tweede Kamer. De voorzitter noemt de naam op van degene die nu aan de beurt is om te spreken. Die heeft dan vrijmoedigheid, toestemming. Nu mag u het woord voeren. Laat ons met vrijmoedigheid toegaan tot de genadetroon. Dat betekent dus, je hebt permissie, toestemming om te gaan naar het spreekgestoelte, om daar je zegje te doen. Je hebt verlof van Gods wegen, om Christus wil, is er de vrijmoedigheid, is er de toestemming om te spreken met God, om je hart uit te storten voor de Heer. En dan hoef je niet op je beurt te wachten. En dan hoef je geen mooie toespraak voor te bereiden. Laat ons met vrijmoedigheid, met die toestemming in Jezus' naam, toegaan tot de genadetroon en stort daar je hart uit voor het aangezicht van de Heer. U voelt wel, het is voluit genade. Het is helemaal onafhankelijk van wie je bent en hoe je voelt. Nee, niet om oneerbiedig of met nonchalance daarheen te gaan. Integendeel, gemeente, maar de grond, de vrijmoedigheid ligt in Christus, in zijn verdiensten. Dus niet bij jezelf beginnen, maar het is vanuit die hoge priester. Wel, dan heeft ieder toestemming om te spreken. We hopen dat met elkaar tegelijk te doen in het zingen. Maar gemeente, oud en jong, doe het ook vanavond persoonlijk. Ga tot de genadetroon en word eerlijk voor God om dan te belijden wie je bent door eigen schuld. Om al je zonden aan de Here te bekennen. Om daar maar te knielen als een verloren mensenkind die genade nodig heeft, die bidt. Denk aan het vaderlijk meedogen. Heer, waarop ik bidden pleit. Ja, zo worden ze toch getrokken met smeking en geween. Want dat is toch het heilgeheim van dat komen tot die genadetroon. Ieder die daar mag verkeren zal zeggen, de Heere heeft me hier gebracht. Ik ben getrokken met koorden van goedertierenheid. Het is de liefdestrekking van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest om zo toe te gaan tot de troon der genade en daar te ervaren. Er is een volheid van gunst bij hem, want daar bij die troon is zegen te ontvangen, gemeente. Weldaden die worden geschonken aan een ellendige, aan een noodruftige. We zongen daarvan Psalm 72, aan een volk dat in nood en in lijden is, een volk dat behoefte heeft aan de hulp van boven, aan de genade in Christus. Mag u zo bij die genadetroon verkeren als een hulpeloos mens in uzelf, als een onwaardig zondaar die nergens recht op heeft, toegaan tot de genadetroon. Behoeftig volk in hunne noden, gans hulpeloos tot hem gevloden, zal hij ten redder zijn. Dat wordt toch de zegen die je bij de genadetroon mag ontvangen. En dat waar de Heere toestemming geeft, zeg het maar. Spreek vrij uit. Dat mag je doen, jongelui. Je hebt soms een vertrouwelijk gesprek. Een ander hoeft dat niet te horen. Je praat soms met vrienden vertrouwelijker dan met je eigen vader of moeder misschien. Dat is iets tussen jullie. Laat ons zo dan toegaan met vrijmoedigheid tot de genadetroon. Dan mag je aan de Heere alles zeggen wat voor een ander ook niet bestemd is. Maar bij de Heere mag je alles bekendmaken. Die toestemming, die vrijmoedigheid, die is er. Hoe vaak bent u bij die troon geweest? Wanneer was je daarvoor de laatste keer? Van wat voor zegen kun je getuigen dat je bij die genadetroon hebt ontvangen? Stort voor hem uit uw ganse hart. Er zijn soms verborgen zaken, maar houd het voor de Heere niet verborgen. Toestemming, ja ook om de vreugde en de dankbaarheid te uiten voor God, om daar iets van dat jubelen te kennen, om de Heere groot te maken, tot de genadetroon gaan, om hem te aanbidden, om die koning te zegenen, om van hem te spreken, om uit zijn volheid genade voor genade te ontvangen. Wat een zegen Als u zo aan de genadetroon mag verkeren en weet u, als je nou je hart voor de Heere daar openlegt, o, dan laat ook de hemelse Vader wel eens in zijn hart kijken. U heb ik lief gehad met een eeuwige liefde. O, dat welbehagen en die onpeilbare zondaarsliefde in Jezus Christus aan die genadetroon mag je veel weldaden ontvangen en alzo de omgang met de Heere beoefenen. Ja, dan zullen ze vertroost en gesterkt terugkeren van die troon. We hebben het gezongen. Laat mij nooit beschaamd van uw troon terugkeren. En dat mag toch de praktijk worden. De Heere hoort. De Heere zegent. De Heere laat zich niet onbetuigd. Het is nooit te vergeefs om te naderen tot de genadetroon. En in die weg van toevlucht nemen tot de Heer. In die weg van bekering om uit te gaan tot God. Zal er vrede komen in het hart. Daar mag u al uw bekommernis op de Heere werpen, ook de zorg en de teleurstelling, de nood en de strijd ook van alle dingen uit het dagelijkse leven toegaan. Het allemaal voor de Heere brengen, het voor zijn aangezicht neerleggen, want hij belooft om Jezus wil, al wat u ontbreekt, dat schenk ik, zo gij het smeekt. Wat een wonder. Want bij mij is er niets wat naar de Heere uitgaat, beschamend hè. Maar bij God gaat alles uit. Naar de zondaar, de grote hoge priester, kan volmaakt zalig maken. Hen die door hem, door die middelaar, tot God gaan, mag u het kennen. Deze zegeningen worden bij de genadetroon verkregen en het wordt samengevat in het woord barmhartigheid. Wat is dat, jongelui? Zou je dat moeilijke woord kunnen verklaren? Barmhartigheid? Dan mag je denken aan een warm hart. Het is de warmhartigheid van God. In Jezus Christus ben je welkom. Bij de genadetroon, dat is barmhartigheid. Misschien heb je het wel eens, jongens en meisjes, als je kattenkwaad hebt uitgehaald. Ja, nou moet ik weer naar huis. En hoe moet dat met papa en mama? Ik durf ze haast niet onder ogen te komen. Nou, die vrees en die bestrijding, die kan er zijn, ook bij de kinderen van God. Toegaan tot de troon der genade met een bezwaard hart. En wat kan het onder bestrijding liggen? Barmhartigheid. Hij schenkt mild. Hij vergeeft graag. Hij verwijt niet. Het wordt geen omkomen bij deze troon. Dankzij de hoge priester. Mag u weten van die zegen. Van de barmhartigheid. Weet u waar dat grondwoord ook op wijst? Op het intieme contact van een moeder die in verwachting is. En die moeder die kan dan alzo dat contact hebben met dat babytje terwijl ze in verwachting is. Nou, dat is iets unieks. En die barmhartigheid, die intieme omgang met de Heer, wordt ook aan de genadetroon genoten. Barmhartig en genadig is de Heere. O, die warmte, die zondaarsliefde en die genade, die is daar onuitputtelijk. Vrije ontferming. Zalig als je zo Gods gunst mag ervaren. Als in die verborgen omgang met de Heer de barmhartigheid in Christus mag kennen, dan zul je ook genade vinden. Genade tot vergeving van de zonden. Dan mag je vluchten tot de genadetroon om te schuilen achter het zoenbloed van de Heere Jezus. Ontferm u over mij. Dan mag u pleiten op de beloften die de Heere geeft. Dan komt er genade om geholpen te worden ter bekwamer tijd. Ja, want de hulp van de Heere, die krijg je dan steeds meer nodig, niet waar? Je wordt afhankelijk van hem. Ik verwacht uw hulp, uw gunst van boven. En wat een wonder en een troost. Ook die genade mag je daar vinden om geholpen te worden in alle dingen van het leven, ook voor het geestelijk heil, ter bekwamer tijd. Ja, op het juiste tijdstip, zoals God dat wil. Dus de Heere kan je wel eens laten wachten. Nee, de genadetroon, dat is niet een soort automatiek van je gooit het erin en je trekt het eruit. Ter bekwamer tijd. De Heere laat dan eens wachten. En dan beproeft hij, gaat het echt om die genade? Kun je echt niet zonder de hulp van boven? Volhard dan. Oh, dan liggen ze wel eens te worstelen aan de genadetroon. Maar Heer, u bent mij tot hulp en sterkte. Ik zal wachten en uitzien naar de Heere. Zo leert God dat het om hem gaat. Zo val je ook aan de genadetroon erbuiten. Alleen de hoge priester en zijn werk overhouden. God werkt aan op zijn eigen eer. Daaraan de genadetroon is de mens niets. Daar wordt de Heer alles. En als u zo aan de genadetroon mag verkeren, dan is er levensgenade, dat eerst, maar ook stervensgenade. En als die genadetroon dan geen vreemde plaats voor u blijft, dan mag u eens aan de troon der heerlijkheid zijn. Dan mag al het bidden en smeken overgaan in danken en juichen. Dan mag u eeuwig die grote hoge priester verheerlijken. Amen. Eindigen met dankgebed. Heer, uw naam komt de dank toe voor dit evangelie van de geopende toegang door de dure losprijs van die grote hoge priester, Jezus Christus. O, geef ons te zien op hem, dat we zijn verdiensten verstaan, dat we zijn werk zo waarderen, dat het die betekenis voor ons krijgt, dat er geen andere weg overblijft dan gaan tot de genadetroon, ook vanwege de noodzaak van onze verlorenheid, het oordeel dat we verdiend hebben. Laat het maar uitdrijven tot u. Heere, wilt u zelf dan trekken tot die genadetroon, om daar te verkeren en het hart te mogen uitstorten, om pleitend op het volbrachte werk van de hoge priester barmhartigheid te verkrijgen, een volkomen verzoening van al mijn schuld, om genade te vinden voor hulp en kracht, om daar de blijdschap en de vrede te ervaren, in verwondering, hoe groot zijt gij. Heere, laat dit evangelie dan voor niemand te ruim zijn, en dat we er daardoor aan voorbij leven, wil oud en jong toch trekken, dat ieder die aansporing ter harte neemt, om dat leven met u te kennen, in een toevlucht nemend geloof, geen omkomen, maar vrijspraak, eeuwige redding, leven en zaligheid door Jezus Christus. Wil ons daarmee zegenen, Heere, tot roem van uw grote naam. Heb dank voor wat u schonk, ook vanmorgen in de leesdienst, de ondersteuning aan de ouderling gegeven, en ook vanavond dat uw woord mocht worden gebracht. Wilt u zelf van alles de naprediker zijn? Ga met ons in de week die voorligt. Zie ons niet aan in onszelf, maar in Jezus Christus, opdat we ons verheugen in het licht van uw vriendelijk aangezicht. Amen. Onze slotzang is Psalm 97, het zevende vers. Verheft uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.